Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Mark Boot, directeur van Arla Foods in Nederland, België en Frankrijk. Het bedrijf verhoogde de melkprijs voor melkveehouders met 50 cent per 100 kilo. Is dat voor de melkveehouders voldoende om het hoofd boven water te houden? En in 2022 stond de fabriek van Arla stil vanwege kwaliteitsproblemen. Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwen van de klant weer terugkomt? Je bent nogal een globetrotter, 2,5 jaar terug in Nederland. Waar heb je allemaal gewoond?
Ik ben begonnen mijn carrière in Nederland. Daarna in Amerika, Italië, Filipijnen, Vietnam, Maleisië en nu weer terug.
En hoe is het om weer terug te zijn?
Ja, het is heerlijk om weer te connecten met familie. Weer alle vrienden, alle relaties op te doen. En het is gewoon fijn om als gezin nog steeds bij elkaar te zijn. Want de dochters vliegen uit en die zijn gaan studeren in Amsterdam. Dus het is toch heerlijk dat je bij elkaar bent nog steeds.
Hoe vaak ben jij te vinden in Aarhus? Want daar staat het hoofdkantoor van Arla, Zweeds-Deense zuivelcorporatie. Betekent dat veel bezoekjes in Scandinavië?
Nou, wij doen veel online, dus dat scheelt een hoop. Reizen, dus proberen zo min mogelijk te reizen. Natuurlijk heb ik heel veel contact binnen met het hoofdkantoor. Dus als je kijkt naar Arla als coöperatie. We zijn een coöperatie met 8000 leden. We zitten met name in Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België. Is natuurlijk heel belangrijk dat je onderdeel bent van een netwerk. En daar is de afstemming heel belangrijk om te zorgen dat je de juiste beslissingen neemt.
Maar je begint met het noemen van Engeland. Ik zou zeggen, Scandinavische roots, daar zal Arla dan wel het grootste zijn. Het meeste verdienen, het meeste leden hebben. Maar je begint met het Verenigd Koninkrijk. Het
Verenigd Koninkrijk is ons grootste markt.
Hoe komt dat? Hoe is het zo gegroeid?
Nou, we hebben hele goede overnames gedaan in Engeland. Hele goede relaties met klanten. En je ziet dat we daar echt met de boeren en met de klanten en met de juiste merken een enorme groei hebben doorgemaakt. Dus het bedrijf is nu ongeveer 3 miljard groot in Engeland.
Copy-paste de Engelse aanpak op de landen waar jij verantwoordelijk voor bent en je komt een heel eind. Of
ja,
moet
dat,
je ook rekening
dat heb je goed gezien.
Ja, nou ja, kind kan de was doen.
Klopt. Ja, nee, elk land is natuurlijk anders. Je hebt andere vertrekpunten. En wat je probeert te doen is echt waarde toe te voegen in de landen waar je bent. En je moet respect hebben voor de lokale tradities, klanten. En zorgen dat je daar wel relevant bent.
Maar respect voor de tradities hier. Wij zijn toch ook een melkland? Wij groeien toch op met zuivel?
Dat doen we ook.
Je hoeft hier toch niet heel erg te vechten voor je plekje in het schap? Als je zuivel verkoopt?
Je moet altijd vechten voor een plekje op het schap. Want je moet aan kunnen tonen dat je waarde toevoegt. Dus als je kijkt naar de historie. Wij zijn nu 15 jaar met Arla in Nederland. En je ziet dat wij gewoon de afgelopen 15 jaar echt segmenten hebben gebouwd. Dus je kijkt naar Arla Biologisch. 2009 gelanceerd. We zijn nu marktleider in biologisch. We hebben Arla Skier. Ik weet niet of je zelf goed verantwoord ontbijt af en toe wil eten.
Ja, dat lukt niet zonder Arla. Dus ik ken al die merken hoor. Ja.
Dus daar hebben we Skier gelanceerd. Lactosevrije melk. En zo zie je dat wij steeds segmenten bouwen die relevant zijn voor
maar
de consument.
Maar die lactosevrije melk, die kun je nu toch ook van concurrenten wel krijgen? Of
ook,
is dat,
ook private label. Ja. Je kunt het allemaal krijgen. Dat zie je ook, want als je kijkt bijvoorbeeld naar het proteïnesegment wat wij gebouwd hebben sinds 2016. Dat zie je nu overal en nergens te koop.
Maar dat is hoe je het doet. Dus je kunt niet zeggen, we doen vooral melk, want dat verkopen anderen ook. En misschien doen ze dat wel ook goedkoper of beter of dominanter, omdat je nu eenmaal, we hoeven dat ook niet verder te omzeilen, met Friesland Campina te maken hebt. Lijkt me vrij dominante speler. Dus je wint het vooral door nieuwe categorieën te introduceren.
Ja, het is en-en. Dus je probeert en waarde toe te voegen door nieuwe categorieën te openen. En daarnaast ook heel erg klantgericht te zijn. Dus samenwerken met je klanten. Dat is wel een van de succesfactoren van ons bedrijf. En heel dicht staan op waar ziet de klant mogelijkheden? Hoe kunnen we daarop aansluiten?
En die klant moet het wel kunnen betalen. Hè? De zaken die je nu noemt. En ik ken ze, want ik koop ze. Daar zal ik ook geen geheim van maken. Dat is allemaal aan de bovenkant van de markt.
Ja, als je kijkt naar de waarde toevoegen, zit vaak een premium op. Omdat je de producten beter maakt. En je moet altijd drie aspecten heel goed in het achterhoofd houden als je producten ontwikkelt, ook verduurzaming. Eén is betaalbaarheid, dus het moet wel betaalbaar blijven voor de consument. Tweede is de smaak. Ik heb een paar mooie voorbeelden hoe je dat ook verkeerd kan doen. En het gemak. Dus als je bijvoorbeeld de dop eraf haalt van een pak en het is niet makkelijk schenkbaar, dan verlies je heel veel klanten.
Nou, als je daar toch over begint, waarom zit die dop tegenwoordig vaak aan het pak? Ja, waarom kan ik die dopper überhaupt niet meer afkrijgen?
Dat is onderdeel van het tegengaan van zwerfafval.
Want zij lopen het zelf tamelijk hinderlijk namelijk.
Ja, wij lopen vooruit daar in die wetgeving. Dat hebben we al gedaan. Thuis ook. Je kunt je afvragen, is dat heel relevant? Maar het blijkt te helpen bij het recyclen van onze verpakkingen.
Oké, maar je zou het liever niet doen, maar je loopt vooruit op de wetgeving.
Nee, ik vind dat je het overal moet doen.
Je
moet het wel doen. Ik begrijp alleen dat heel veel mensen, ook onze consumenten, komen terug van waarom is dat bij mij thuis?
Ja, want dat rust.
Dus je krijgt altijd van dat soort hele mooie feedback. Ja. Ja. Maar je moet wel vooruit blijven lopen. En om terug te gaan naar het verhaal over smaak. We hebben bijvoorbeeld ook, als je het hebt over verduurzaming, wil je ook gezondere producten, bijvoorbeeld minder suiker. En daar hebben we bijvoorbeeld suiker uitgehaald. Alleen te snel en te veel. En dan verlies je in één keer 25% van je omzet.
Oh ja, noem eens wat. Welke mislukking
melk,
is
melk
dat?
Melk en fruit was een hele mooie fruit, ja. Herformulering. Ging volledig mis.
Ja. Dus maar je staat er wel bij te glimlachen.
Nou, je probeert vooruit te lopen. En daardoor maak je ook fouten. En je moet leren van je fouten, snel schakelen. Dus dan moet je de formulering weer terugschakelen. En een strategie volgen dat je over tijd je receptuur aanpast.
Ja, jullie hebben natuurlijk alles te maken met de leden van de corporatie. Want die zorgen neem ik aan voor de melk. Hoeveel zijn dat er in Nederland?
Dus wij hebben, zeg maar, als je kijkt, Arla Foods is een coöperatie. Dus dat zijn onze eigenaren. Dus wat je zegt, je moet heel goed samenwerken met je leden. En ik heb verantwoordelijkheid voor de leden in Luxemburg, België en Nederland. En samen met hen moet je echt bezig zijn van hoe gaan we opereren in Nederland of in het land. Want je hebt heel veel lokale wetgeving. Elke boer is een ondernemer. En een ondernemer in Friesland heeft andere uitdagingen dan bijvoorbeeld in Brabant.
Als je Nederlandse leden hebt en je bent hier ook actief, kan ik dan zeggen, als ik in de Nederlandse supermarkt melk koop of een ander zuivelproduct van Arla, komt het ook uit Nederland via zo'n Nederlands lid? Of
ja. Ja, dus als je kijkt naar bepaalde productsoorten zoals Melkunie, die worden allemaal gemaakt hier in Nijkerk. De Arla biologische melk komt allemaal van Nederlandse koeien. En je hebt een aantal producten die uit andere fabrieken komen. Bijvoorbeeld een Arla Skier, die komt uit een andere fabriek van het netwerk.
En jullie moeten dat samen doen met die leden. Nu zag ik dat jullie de prijs van conventionele melk hebben verhoogd met 50 cent per 100 kilo. En als je dan even iets verder googelt, dan kom je tegen dat andere partijen in de markt dat ook doen. Ook met 50 cent per 100 kilo. Is dat gewoon een kat-en-muisspelletje? Moet je elkaar goed in de gaten houden?
Nou, het gaat even om principes van hoe bepaal je de melkprijs. Daar begint het natuurlijk mee. Wij nemen de melk af van onze leden, onze eigenaren. En wij opereren natuurlijk ook in een wereldwijd concurrentieveld. Dus met vraag en aanbod. We kijken naar de lokale markten. Dus hoe concurreren we daar? Hoe goed zijn we? Wat is onze winstverwachting? Mm-hmm. En omdat we een coöperatie zijn, willen wij zo snel mogelijk onze winst uitkeren aan onze boeren. Dus eigenlijk zijn we een bedrijf waar, als de kostprijs omhoog gaat, is eigenlijk heel goed.
Ja, en dan keer je dat uit aan de boeren.
Via de melkprijs.
Ja, dat snap ik. Maar dus het heeft niks te maken met wat Friesland Campina op hetzelfde moment.
Die hebben een ander prijssysteem. Wij hebben ons eigen prijssysteem. En natuurlijk zie je daar op basis van prijzen. Vooruitbetaald is dat van ons. Wij doen ook een nabetaling. Dus als je kijkt naar het afgelopen jaar, hadden we een nabetaling van 2,07 cent. Per liter, die moet je bij elkaar optellen. En dan krijg je een idee van hoe concurrerend is bijvoorbeeld een Arla Foods versus een Friesland.
En is dat vrij besteedbaar dan? Hè? Bijvoorbeeld als er sprake is van een nabetaling, dat gold volgens mij recent voor Arla. Ja. Of zeggen jullie dan tegen de leden, de eigenaren, nou, besteed het maar aan de verduurzaming van je bedrijf?
Nee, het is als een dividend aan onze leden en die mogen zelf bepalen wat ze willen. Maar ja, wat je ook weet is dat er zijn zoveel uitdagingen op het boerenerf op dit moment, dat zij vaak extra inkomen echt nodig hebben om te verduurzamen. Ja.
Over uitdagingen gesproken, we doen het maar kort hoor, want het is inmiddels wel enige tijd geleden. Maar ik was zelf ook slachtoffer, namelijk jullie kampten met kwaliteitsproblemen. En daardoor was de biologische melk al voor de houdbaarheidsdatum bedorven. Gold eind 2022. Wat was daar aan de hand?
Nou, we hadden problemen in de fabriek met het koelingssysteem. En dat kan ik nu heel makkelijk zeggen dat het probleem was. Maar toen we eenmaal zagen dat we het product sneller bedierf. Was geen risico voor volksgezondheid. Maar als wij zeggen het is houdbaar tot die datum, moeten we dat kunnen garanderen. En binnen Arla is kwaliteit en veiligheid zijn gewoon prioriteit nummer één. Dus dat, als dat we niet kunnen waarborgen, dan moet je meteen een drastische maatregel nemen. Dan haal je het gewoon terug. Dat is een hele pijnlijke beslissing. Maar dat betekende wel dat we ook de tijd hadden om te zoeken waar zit die fout.
Maar je haalt het terug en je moet voorkomen, neem ik aan, dat er nieuwe melk in die supermarkten komt. Dus de fabriek ligt ook stil.
Ligt stil.
Ja, hoe lang heeft dat geduurd?
Ongeveer anderhalve week. Ja, dat is in een vers categorie heeft dat enorme impact. Dat hebben jullie zelf ook gezien als consument en als klant. Je zag op een gegeven moment echt lege schappen. En dan de hele logistieke operatie. Dat op het moment dat we wisten, oké, nu kunnen we weer veilig uitleveren. Op het moment dat je dan die hele supply chain weer moet vullen. Dat kost heel wat bloed, zweet en tranen. En enorm veel werk van de mensen.
Wat heb je gedaan in die anderhalve week?
We hebben ons voorbereid op het plan van wat gaat gebeuren als we weer het product kunnen krijgen. We hebben gekeken, zijn er alternatieve fabrieken die ons kunnen bijstaan. We hebben samen met klanten gekregen, kunnen we producten die wel geleverd konden worden nog meer opschalen. En zo ben je heel erg bezig van wat kunnen we doen. En daarnaast is natuurlijk een technisch team bezig in die fabriek van waar zit die fout en waar kunnen we het herstellen.
Nou, hebben jullie dan achteraf te weinig geïnvesteerd in die fabriek? Ik bedoel, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Het heeft niks te maken met investeringsplannen in de fabriek of slecht onderhoud. Dit zijn gewoon af en toe, je werkt met echt levende producten en met machines. En af en toe kan er een scheurtje zijn of een foutje zijn. En dat bleek uiteindelijk het probleem te zijn.
Maar Arla niet meer te vinden, in ieder geval niet in deze categorie, in het schap. Dat kost je omzet, dat kost je vertrouwen. Dat wijst klanten in de supermarkt per definitie op alternatieven. Die gaan toch hun toevlucht zoeken tot jouw concurrenten. Ja, hoe begint dan de operatie? Sleur ze maar weer terug naar Arla.
Nou, als je teruggaat naar het voorbeeld van biologische melk. Op dat moment zaten we in, zoals ze dat zo mooi noemen, een perfect storm. Want er was enorm hoge inflatie. Dus je zag dat de prijzen van biologische melk extreem hoog waren. En het was niet op het schap. Dus toen we terugkwamen, zagen we niet alleen dat we het vertrouwen moesten herwinnen, maar ook dat je opnieuw die waarde moest kunnen creëren. En om heel eerlijk te zijn, heeft ons dat, ik denk, anderhalf jaar gekost om al die klanten weer terug te krijgen.
Anderhalf jaar?
Ja. Ja,
het is een dure anderhalve week geweest.
Ja, dat is een hele kostbare anderhalve week.
Hoe kostbaar ongeveer?
Nou, dan praat je over miljoenen. Ja, dat gaat heel snel. Gelukkig kan ik mijn handen in het vuur steken voor de beslissing die je neemt voor de juiste redenen. Je zet kwaliteit en veiligheid altijd op nummer één. En dat is af en toe, je moet gewoon transparant zijn, ook naar klanten toe en naar consumenten. Het was niet goed. Dat is eigenlijk de snelste manier om weer vertrouwen te herstellen.
Hoe hoog staat dierenwelzijn op de agenda? Want je weet het ongetwijfeld, een wakker dier heeft de zuivelindustrie sinds een half jaar flink op de korrel. Spreekt over sloopmelk bij minstens 90% van de door de supermarkt verkochte melk. Verkopen jullie ook sloopmelk?
Nee, wij verkopen geen sloopmelk.
En die andere 90% wel?
Ook niet. Nee, we hebben natuurlijk, als je kijkt naar de term.
Jullie hebben precies een marktaandeel van 11%. Nou ja, fits in perfectly.
1 plus 1 is 2, ja, nee. Kijk, Wakker Dier heeft de filosofie om de hele dierenwelzijn onder de aandacht te brengen. Als je kijkt naar de prioriteiten binnen Arla, staat dierenwelzijn met natuur.
Nee, ja, het kan niet allemaal op één staan, hè?
Nee, met natuur en mens gaat allemaal hand in hand. Kijk, een boer, onze eigenaren, runnen hun bedrijf met heel veel liefde voor de koe.
Ja, ja. Ja, dat hoor ik ook boeren zeggen. Ik heb speciaal voor dit onderzoek ook een interview met een boer gelezen. Die zei, ik vind het eigenlijk wel goed dat onze sector ook een beetje wordt wakker gekust door Wakker Dier. Want iedereen zegt natuurlijk, de boer houdt van de koe. Dat zal ongetwijfeld wel, want je hebt die koe nodig. Maar Wakker Dier stelt er tegenover dat een melkkoe 20 jaar kan worden en nu vaak na 6 jaar totaal uitgeput naar de slacht gaat. Dat komt er ook ergens vandaan.
Ik denk dat dat heel polariserend is, communicatie.
Ja, maar is het waar? Of het polariserend is of niet?
Nou, wij melken niet een koe uit totdat hij gesloopt wordt afgevoerd. En ik denk dat we daar ook heel ver van weg moeten blijven. Ik nodig echt iedereen uit om te komen te kijken naar de boer op het boerenerf. En zelf te ervaren hoe wij omgaan met dierenwelzijn.
Ja, maar je zegt net zelf, hè, die inflatie die heeft ons ook geraakt. Er kwamen twee moeilijke thema's bij elkaar. Want we hadden enerzijds dat probleem met die kwaliteit. En anderzijds ook nog weer die inflatie. Die mensen beter en anders liet nadenken over waar gaat mijn geld wel of niet naartoe. Toch nog even naar het punt van Wakker Dier. Daar wordt ook gezegd, dat heeft te maken met het prijsbeleid. Om maar concurrerend te blijven in die supermarkt, krijgen boeren structureel te weinig betaald. Is er een spanningsveld tussen voor een acceptabele prijs je producten kunnen aanbieden en ook nog je leden, je boeren, je eigenaren goed betalen?
Kijk, het prijsbeleid wordt natuurlijk bepaald door supermarkten. Daar heb ik geen invloed op en daar kan ik ook niet over oordelen. Kijk, wat wij moeten zorgen is dat wij waarde creëren door onze merken en toegevoegde waarde, dat de consument daar bereid is voor te betalen. En dat zie je ook met biologische melk als voorbeeld. Of met een skier. Daar zijn mensen gewoon bereid om voor die toegevoegde waarde te betalen. Dat is ook de rol van ons als bedrijf, dat wij dat doen.
Maar het moet toch niet de spuigaten uitlopen? Je kunt wel hartstikke mooie producten maken, maar ergens houdt het voor een consument toch ook op, of niet? Ja, moet je niet proberen concurrerend te blijven? Moet je niet proberen om als een huismerk aan populariteit wint toch nog de strijd aan te gaan en te kijken, kan ik het misschien, kan ik iets in mijn marge indikken, kan er nog ergens iets vanaf?
Nee, we hebben altijd de verantwoordelijkheid als bedrijf om zo efficiënt mogelijk te opereren. Dus wij moeten altijd zorgen dat we wat we aanbieden zo efficiënt mogelijk doen. Dat is de verantwoordelijkheid die wij ook hebben. Daarnaast wil je natuurlijk concurrerend zijn op prijs. Maar het gaat uiteindelijk om de toegevoegde waarde. He, dus als je kijkt naar een huismerk versus een A-merk. Als een A-merk moet altijd kunnen uitleggen waarom betaal ik daarvoor.
Oh, en dat is voor A-merken de afgelopen jaren niet altijd eenvoudig geweest.
Nee, dat is af en toe. Vooral als mensen niet meer weten waarom betaal ik voor een liter melk van Melkunie net iets meer dan van een ander merk. Dat moet je kunnen blijven uitleggen.
We gaan naar de krimp van de veestapel. Is dat uitlegbaar? Een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Krimp van de veestapel heeft voor Arla geen effect, of flink minder koeien, dat zou een ramp zijn. Je mag het
flink minder koeien zou een ramp zijn.
Mark Boot is hier, directeur van Arla Foods. Het zit er wel een beetje aan te komen natuurlijk. Net voor het meireces heeft de Tweede Kamer ingestemd met de plannen van de minister Adema, de missionair minister Adema. Waarom zou het een ramp zijn?
Nou, ten eerste gaat het natuurlijk een maatschappelijk probleem van: geven we de boeren de kans om zelf te ondernemen, zelf oplossingen aan te bieden. En dat is natuurlijk een maatschappelijk aspect. Minder melk betekent ook minder bedrijvigheid, minder werkgelegenheid, et cetera, et cetera. Dus er zijn heel veel macro-economische aspecten die betrokken zijn bij een veel kleinere veestapel. Als ik kijk naar mijn rol binnen deze markt, wij groeien nog steeds. Dus als je kijkt ook naar het afgelopen jaar en ook als ik de eerste kwartaal zie, wij groeien nog steeds in afzet en in volume. Dus wij hebben als Arla meer leden nodig en meer melk nodig. En daarom nuanceer ik misschien het zou een ramp zijn. Het wordt wel een stuk moeilijker om leden toe te trekken, aan te trekken in een krimpende markt. En ik denk als je het aan een gemiddelde boer vraagt op dit moment, alle keuzes die zij nu maken, kijken ze wel echt even wat is het lange termijn perspectief.
Ja, maar die keuzes die boer moet maken en die worden opgelegd deels door de politiek, die komen natuurlijk ook ergens vandaan. Namelijk dat bepaalde modellen en bepaalde schaal die we hier in Nederland gewend zijn op de lange termijn ook niet meer kunnen. Dus wat is dan de oplossing?
Nou, als je het mij persoonlijk vraagt, de oplossing, ze moeten holistisch denken en kijken naar een oplossing die binnen Europa kan plaatsvinden. Het is natuurlijk, je moet kijken, als je kijkt naar de verdroging vanuit Zuid-Europa, moeten wij toch veel meer gaan produceren in het noorden van Europa. We kijken naar de productie van een liter melk, de CO2-impact is ongeveer het laagste ter wereld in Nederland. Dan zou je moeten zeggen, dit is een fantastisch exportproduct, wat ook de voedingswaarde kan.
En bodemkwaliteit, waar het natuurlijk ook veel over gaat, hè, de kaderrichtlijn water, waarvan Nederland al een paar keer met succes heeft gelobbyd dat die moet worden uitgesteld. Maar uiteindelijk komt er een keer een moment dat die toch werkelijk gaat gelden. Kun je dan zeggen, ja, ga maar lekker in het noorden produceren, terwijl die waterkwaliteit in Nederland al behoorlijk onder druk staat?
Nee, je kunt niet je hoofd in het zand steken en zeggen van ik ga niet in harmonie met de natuur opereren. Je moet keuzes maken. En daarom is het ook zo belangrijk dat we als boeren en als bedrijven een langetermijnperspectief krijgen.
Je hebt hier volgens mij voor meer productie in het noorden van Europa. Daar horen wij niet bij, denk ik dan. Maar je zoekt hier wel extra leden.
Ja.
Dus wat jou betreft kan er niet zomaar een tandje af, maar moet er juist een tandje bij, begrijp ik. Ook in Nederland.
Als je het op mijn bedrijf betrekt, ja.
Jij hebt het over een holistische blik. Dus er is meer dan jouw bedrijf.
Ja, ik denk dat als je kijkt, en dat is meer een filosofievraag. Waar moeten we als Nederlands trots op zijn? Waar we heel goed in zijn. Als je kijkt naar de kennis die we hebben, bijvoorbeeld met Wageningen. Als je kijkt met de kwaliteit van zuivel die wij maken. Als je kijkt naar, terug te gaan naar mijn rol in Azië. Als je kijkt per USD, per US dollar. De voedingswaarde per USD was de hoogste. Je kunt met heel goede zuivel kun je enorm veel mensen goed voeden.
Er moeten keuzes gemaakt worden. Ik loop toch nog even dat pakket van Adema langs. Er worden een paar zaken genoemd. Ander voer, de stoppersregeling uiteraard, maar ook de graslandnorm. En met die graslandnorm wordt de hoeveelheid grasland gekoppeld aan de veebezetting en de omvang van dat melkveebedrijf. In vakmedia, die ik er toch maar eens op nageslagen heb, wordt dan daar met afschuw over gesproken. Want dat zou de melkveesector wel eens de kop kunnen kosten. Wat denk jij?
Ik denk ten eerste dat extensivering, dus met via grasland, is een van de oplossingen. Je hebt biologisch, wat al waar we al een doelstelling hebben om dat te vergroten. Heel erg natuurinclusief, geen pesticiden, geen kunstmest, is een oplossing. Maar je kunt niet overal in Nederland zeggen, dit is de oplossing voor iedereen. Kijk, elke boer is eigen ondernemer. Als je in het zuiden van het land gaat en je zegt, we gaan even extensiveren. Als er geen land is, is dat geen oplossing.
Zou het kunnen? Zou heel Nederland biologische melk kunnen drinken als je kijkt naar beschikbaar land?
Nee, kan niet. Nee, dat
blijft altijd een subcategorie.
Je kunt biologisch groter maken. Je hebt voorbeelden uit andere landen waar dat succesvol is. Dan moet je blijven werken op alle factoren waarop het succesvol kan zijn. Bijvoorbeeld de prijs, smaak en het gemak. En zorgen dat je dat continu onder de aandacht blijft houden.
We gaan naar het tweede dilemma. Ook belangrijk om onder de aandacht te houden. Zeker als je directeur bent van Arla. Er is nog voldoende toekomst voor zuivelproducten of de hoogtijdagen van zuivel zijn voorgoed voorbij?
Ik kan maar één antwoord kiezen daar, dat is nummer één.
Antwoord één, Mark Boot is hier van Arla Foods. Nou, ik vraag het omdat er natuurlijk wel met enige verbazing inmiddels door sommige mensen wordt gekeken naar slogans als melk is goed voor elk en melk de witte motor. We hebben de gezondheidsraad nog gehad. Eind vorig jaar adviseerde dat we minder vlees uiteraard moesten eten, maar ook zuivel en eieren zouden moeten eten. Hoorde niet meer bij een gezond dieet. Wat stel jij er tegenover?
Nou, allereerst is zuivel nog steeds onderdeel van een gezond dieet. En 94% van alle Nederlanders eet dagelijks nog steeds zuivel. Dus het is onderdeel van een gezond dieet. En wat wij moeten verzorgen is dat we het gezond en gezonder maken. Dat is een grote verantwoordelijkheid.
Dus je moet dat de gezonde zuivel wel gezonder maken. Dat blijft een ambitie. Daar klinkt dan toch in door dat het niet alleen maar gezond is. Of moet ik hier alleen maar van zeggen overdaad gaat?
Nee, kijk, je moet alles natuurlijk in balans blijven consumeren. Je moet niet te veel van iets eten. Daar ben ik ook een voorstander van. Je moet het wel in balans doen. En daarom denk ik dat ook de richtlijnen goed zijn, dat je niet te veel van één voedingsgroep blijft eten. Daarnaast moet je zorgen dat je altijd ervoor zorgt dat het product wat je aanbiedt, dat dat voldoet aan de juiste voedingswaarde.
Nee, maar dat lijkt me voor zich spreken, toch? Maar toch nog even naar dat rapport van de Gezondheidsraad. En dan gaat het inderdaad over zuivel, eieren en vlees. Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Er wordt zelfs gesproken over een relatie tot kanker. Dat lijkt me iets wat je dan als directeur van Arla wel zou moeten kunnen weerleggen.
Ja, dat zou ik ook meteen weerleggen.
Als ik jou vraag, die hoogtijdagen van zuivel, liggen die achter ons? De perceptie van zuivel en of dat goed is voor ieder, daar is toch wel iets in veranderd? Of heb jij daar niks van meegekregen?
Nee, kijk, als je kijkt naar de consumptie van een litertje melk of een litertje yoghurt, zoals we traditioneel onze dag starten, dat zie je langzaam achteruit gaan. Dat zie je jaar na jaar zie je dat kleiner worden. Als je kijkt naar de groei van bijvoorbeeld de cappuccino.
Ja.
die is enorm gestegen. Dus als je kijkt naar het totale zuivelgebruik, neemt nog steeds toe. Het is alleen het traditionele moment van ik heb een litertje melk, dat zie je omlaag gaan.
Nou, omdat dat litertje melk, dat werd heel erg natuurlijk vereenzelvigd met, je moet er nog van groeien, het is goed voor je.
Is het ook. Het is goed voor je. Het zit vol met calcium, het zit vol met proteïne, ja. Vitamine B2, dus
B12. Mensen vinden het dan gewoon niet lekker genoeg meer. Want jij ziet ook dat het afneemt. De traditionele inname van melk, dat verdwijnt nu allemaal in de koffie.
Nou, je ziet wat heel veel patronen die we vroeger hadden. Zoals jij vroeger nog een maaltijd had, het ontbijt met het gezin. Heel veel van dat soort momenten zijn ook veranderd. Dus je ziet dat het consumptiepatroon van bijvoorbeeld het ontbijt enorm veranderd is. Veel meer op convenience en on the go. En het echte, we gaan even met z'n allen zitten, we nemen een bakje cereal. Dat zie je enorm veranderen. Dat soort aspecten hebben een grotere impact. Zuivel
en
is niet gezond.
Ik krijg ook niet meer terug. Dat traditionele ontbijt met het gezin. Ik ga het namelijk morgen toch weer proberen. Kijken of iedereen op tijd wakker is.
Ja, ik probeer het ook. Maar af en toe krijg ik ze de nest niet uit.
Dit was de Top van Nederland met Mark Boot, directeur van Arla in Nederland, België en Frankrijk. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bart van Breukelen, de inmiddels vertrokken topman van TBI, over de mislukte aanbesteding van de Van Brienenoordbrug, althans de renovatie daarvan. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.